We zullen zingen uit Psalm 119. Psalm 119, vers 45 en 47. 45 en 47 van 119. Ik lees met u het 61ste hoofdstuk uit Jesaja. Jesaja 61. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart en om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wrake onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat ze genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weer oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gijlieden zult priesters des Heren heten, men zal u dienaren onze Gods noemen, gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u beroemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel, daarom zullen zij in hun land erfelijke dubbele bezitten, zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief, ik haat de roof in het brandoffer, en ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn, en ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden en hun nakomelingen in het midden der volken, alle die hen zien zullen, zullen hen kennen dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in den Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor alle volken. Wij gaan vanavond dus weer verder in Handelingen 10, maar voordat we dat doen zullen we samen eerst Gods zegen bidden. Ik deel u mee dat vanmiddag overleden is op 96-jarige leeftijd zuster Hubertje Dubbelt in de Goederij. We zullen haar broer gedenken in onze gebeden. Heren, we mogen uw heilig aangezicht zoeken in het gebed, nu wij hier in dit ogenblik bij elkaar zijn, nu gij ons hier bij elkaar brengt, want dat mogen we inderdaad eraan toevoegen, heren, wij zijn hier, maar alleen omdat u ons daar de gelegenheid voor geeft. Het kan hier in ons vaderland nog om en zondags, maar ook op andere gelegenheden rondom uw woord samen te komen. Dat is niet iedereen vergund. Er zijn er ook in deze wereld die van dit soort voorrechten verstoken zijn, heren. U kent hun situatie beter dan dat wij die kennen, hun noden beter dan dat wij die noden kennen. Wij bidden van u dat gij u over hen ontfermen wilt, als ze vervolgd en verdrukt worden en als het leven en op allerlei wijze moeilijk gemaakt wordt en als het beleiden van uw naam en het dienen van u de Heere op allerlei wijze als het ware wordt tegengewerkt en tegengestaan. Heere, bewaar uw kerk ook in dagen van vervolging en verdrukking en geef ons het voorrecht te zien en de dagen die gij ons geeft uit te kopen. We hebben ook maar één leven, heren, en als dat voorbij is, is ook de genadetijd voorbij. Wij weten niet hoe lang dat leven zal zijn, maar we weten één ding wel met zekerheid, dat we er niet altijd zullen zijn. Eén keer komt voor ons allen de laatste dag, de dag waarop ook wij opgeroepen worden en voor u worden moeten verschijnen om rekenschap af te leggen. Heere, laat dat pas dan zijn, als wij geleerd hebben onze zaligheid te zoeken in de Heere Jezus Christus. En geef ons dan allen, voor het eerst of bij vernieuwing, haast te maken om onzes levens wil. Nu het nog het heden der genade is en nu ons nog verkondigd wordt die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Wilt u daaraan dan ook doen meewerken wat we vanavond uit uw woord overdenken? Zegen ons, Heere, bij het luisteren naar uw woord en het spreken uit uw woord. En geef dat we ondervinden mogen dat ook deze middelen nog door u gebruikt worden tot ons geestelijk welzijn. Heere, wij bidden u voor onze oude broeder Dubbelt, die deze dag moest meemaken dat hij uit het gezin waartoe hij behoorde nu als laatste overgebleven is. Nu ook zijn zuster uit dit leven werd weggenomen. Hij is er nu nog alleen, Heere, en zelf ook op hoge leeftijd. Ontferm u over hem en zegen gij hem met uw nabijheid, met uw genade, met uw goddelijke vertroostingen ook in dit verlies. En dan mogen we uw naam voor danken, Heere, dat zij die heen ging niet alleen oud mocht worden en heel oud, want dat is een weldaad die gij aan mensen geeft zonder onderscheid. Er zijn zelfs zeer goddelozen die ook zulke weldaden nog ontvangen, maar we danken uw naam bijzonder voor dat nieuwe, dat onvergankelijke leven dat gij in haar werken wilde. Al jaren geleden bent u daarmee begonnen. En u hebt dat ook onderhouden, ook al kon dat in de laatste jaren van haar leven niet meer zo uitkomen, omdat zij van veel contact verstoken bleef. Maar Heere, gij zijt de God die de werken uwer handen niet laat varen, maar die ervoor in staat dat wat ge begonnen zijt ook voltooid zult worden. We erkennen uw goedheid en uw genade die gij aan zondaren onverdiend bewijst. Doe gij zo ook aan ons, Heere. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond luisteren naar de prediking die plaatsgevonden heeft in het huis van Cornelius. We hebben nu met elkaar een en andermaal stilgestaan bij al datgene wat tot dit ogenblik geleid heeft. U weet nog wel, Cornelius heeft op bevel van de Heere mensen naar Joppe gezonden om Petrus te ontbieden en alles heeft er tenslotte toe moeten leiden dat deze Petrus daar in het huis van Cornelius kwam. Niet om een bezoek af te leggen alleen, niet om zo in de persoonlijke sfeer een gesprek met Cornelius te voeren, maar om daar het woord Gods te verkondigen. De Heere heeft alle dingen doen medewerken, zodat dat doel bereikt wordt. Hij heeft daartoe in het hart van Cornelius gewerkt. Hij heeft daartoe ook in het hart van Petrus gewerkt. Want daar in dat huis van die Romeinse hoofdman moet het evangelie van de Heere Jezus Christus klinken. Nou, Petrus is aangekomen in Caesarea, heeft aan die daar vergaderde mensen gevraagd om welke reden men hem ontboden heeft. Zij hebben daarop geantwoord en daaruit heeft Petrus maar één conclusie kunnen trekken. Een conclusie die hij ook al uit het visioen dat hem toen hij nog in Joppe was gegeven was, heeft kunnen trekken. Namelijk dat de Heere hem hier roept. Dat de Heere hem hier, en dat was toch wel heel opmerkelijk voor deze Jood Petrus, dat de Heere hem hier roept om ook aan de heidenen het evangelie van Gods genade te verkondigen. Petrus is er helemaal voor ingewonnen en zo lezen wij in vers 34 en volgende versen. En Petrus de mond opendoende zeide, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in allen volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gij die de weet, de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem. Ik wilde voor vanavond hier een punt zetten en dan bij gelegenheid het tweede deel van Petrus' preek een volgende keer behandelen. Dit is dus het eerste deel van Petrus' prediking in het huis van Cornelius. En als we nou zo deze preek van Petrus bezien, dan zijn we misschien op het eerste gezicht toch eigenlijk wel wat teleurgesteld. Ook al zou ik u de preek in zijn geheel gelezen hebben, dan zou u moeten zeggen, dit is toch eigenlijk maar wat wij dan noemen erg voorwerpelijk. Er zit weinig of geen toepassing in, net dan aan het laatste gedeelte waar we dan vanavond niet aan toekomen. Maar overigens geeft hij eigenlijk alleen maar weer wat de Heere Jezus zo heeft gedaan en wat er met de Heere Jezus is gedaan. Alleen maar over het voorwerp des geloofs spreekt de apostel. Maar de mens, het onderwerp des geloofs, wordt door hem niet of nauwelijks ter sprake gebracht. Ik zeg dan nog één keer dat in vers 43 daar wordt gesproken over het geloof en zo. Dat is dan net nog even wat anders. Maar overigens, dan denk ik dat wij bij het lezen van deze predikingen, wat er ons van weergegeven wordt, toch misschien wel enigszins teleurgesteld zouden kunnen reageren. Nou, voordat we dat doen, denk ik dat we onszelf, en ik ga straks nog wel wat op de onderdelen in, onszelf dan eerst de vraag maar eens moeten stellen of het zo toch niet hoort. Of in ieder geval het voorwerpelijke niet in ieder geval op de voorgrond behoort te staan. Of niet in ieder geval de Heere Jezus Christus, want daar bestaat geen twijfel over. Dat is degene over wie Petrus hier spreekt. Of niet de Heere Jezus Christus centraal gesteld moet worden in de verkondiging van het evangelie. Petrus doet dat hier en hij is geen uitzondering. Dat vinden wij bij Paulus ook. Als we Paulus' prediking lezen, zoals we daar ook wel wat van terugvinden in de handelingen der apostelen. En zoals we daar ook wel wat van terugvinden in zijn brieven, waar hij er wel eens verantwoording van aflegt, van wat hij preekt en hoe hij gepreekt heeft en waarom hij zo gepreekt heeft. Dan is het bij Paulus, net zoals bij Petrus, heel duidelijk dat het hem in de eerste plaats erom ging om die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, te boodschappen. Het voorwerp van het geloof, dat moet zonder dat daar aanmerkingen op te maken zijn, geboodschapt worden, voor wie dan ook. Ook voor deze Cornelius. Uiteindelijk is het toch zo, de vraag hoe een mens op die prediking reageert is de tweede vraag. Wat dat nou uitwerkt in het leven van een mens, dat komt op de tweede plaats. Op de eerste plaats moet staan wat God gedaan heeft. om op die grote nood en die diepe ellende van het verloren mensenleven een antwoord te geven. Wat God gedaan heeft, toen hij zijn zoon afstond en toen hij zijn zoon in deze wereld zond, en wat Christus gedaan heeft als de gezondene des vaders, van wie wij, en ik noem dat straks nog wel heel nadrukkelijk, van wie wij lezen, en dat is Petrus' samenvatting van al de arbeid tijdens Jezus' rondwandeling op aarde, van wie we lezen dat hij goed deed. Dus voordat we misschien wat teleurgesteld reageren bij het lezen van deze prediking en zeggen, wel, we zouden misschien wel wat meer verwacht hebben, laten we voor onszelf nog maar weer eens nadrukkelijk vaststellen dat dit het is wat de Heere eerst en voor alle dingen geboodschapt wil hebben. Christus Jezus en die gekruisigd en die opgestaan. En nou ben ik het met u eens als u zegt dat een rechte schriftuurlijke prediking daar niet mee mag volstaan en dat daar niet alles mee gezegd is. Zeker ook het werk van de Heilige Geest zal verkondigd moeten worden. En wat hij met die Christus doet. En hoe hij hem verheerlijkt. En hoe hij het uit die Christus neemt om het zondaren te verkondigen. Dat hoort ook bij de evangelie-inhoud. Maar nogmaals, het voorwerpelijke sta voorop. En dat moet ook altijd voorop blijven staan. Maar ik loop eigenlijk al vooruit op de Christusprediking, die voornaam is in deze boodschap van Petrus. Evenwel, daar begint hij niet terstond mee. Het is een prediking, en ik heb u dat de vorige keer gezegd, en dat was ook de reden waarom Petrus dat onderzoek instelt, waarom hebt u mij ontboden. Zijn prediking sluit ter nauwste aan bij wat hij uit de mond van Cornelius gehoord heeft. Zijn prediking is dus een boodschap die gericht is op de situatie waarin hij hier in dat huis van Cornelius is terechtgekomen. En als hij dan aansluitend op dat antwoord van Cornelius het woord Gods gaat verkondigen, dan is het eerste wat hij zegt, ik verneem in de waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Nou wist apostel Petrus dat al eerder. En dat wist hij ook bevindelijk. Maar hij merkt het hier nog eens heel nadrukkelijk. Als blijkt uit datgene wat hij uit de mond van Cornelius hoort, dat God ook de heidenen de zaligheid wil gaan geven. En daar openbaart de Heer het nog eens heel nadrukkelijk in. Hij is geen aannemer des persoons. Als hij een mens opzoekt, als hij een mens zaligmakend bearbeidt, dan is dat niet om enige kwaliteit of om enige verdienste die hij in die mens heeft ontdekt. Daar heeft God ook helemaal niet naar gezocht. Want hij wist dat hij niets zou kunnen vinden in die mens wat hem zou bewegen om barmhartig te zijn. Hij zoekt er niet naar, hij vraagt daar niet naar of die mens het wel waardig is, of die mens zich daar inderdaad ook wel geschikt voor gemaakt heeft. Als God daarop zou wachten, zou hij zijn genade aan niemand kwijt kunnen. Maar hij is geen aannemer des persoons. Hij kijkt niet naar hoe zo'n mens is. Zelfs de grens die hij eeuwenlang gehandhaafd heeft tussen Joden en heidenen valt nu weg. En uit alle volken verzamelt hij de zijnen. Nou, ik zei u, Petrus wist dat al. Dat was al eerder geopenbaard. Dat is in het Oude Testament al terug te vinden. Josafat, koning Josafat, zegt ook al zoiets dat God geen aannemer des persoons is. En Petrus heeft dat geweten met anderen, met Paulus bijvoorbeeld, die op verschillende plaatsen in zijn brieven datzelfde tot uitdrukking brengt. Maar Petrus wist het ook uit eigen ondervinding. En nu mag hij daarin opnieuw bevestigd worden. God heeft in der tijd ook naar hem omgezien. Christus Jezus heeft ook hem geroepen. En dat was ook niet omdat de Heere de persoon aannam, want dan had hij Petrus ook moeten passeren. Dat was omdat de Heere een eeuwig onveranderlijk welbehagen heeft. En daar ziet Petrus nu de vruchten van. Ook in deze kring van heidenen van afkomst. Want dat zullen ze zelf moeten toestemmen en dat zou Petrus ze dan inderdaad ook vanuit Joodse achtergrond nog wel kunnen zeggen. Wat hebben deze mensen nu om zichzelf bij God aangenaam te maken? Letterlijk niets. En toch is dat geen bezwaar voor God, ziet de apostel. Want de Heere handelt ook daar overeenkomstig zijn welbehagen. En vervolgens wijst de apostel Petrus er dan op wat er gebeurt als God dat welbehagen uitvoert in het leven van mensen. Want is er nu aanvankelijk in zo'n mens, wie hij ook is, niets wat God aangenaam is? Is er nou aanvankelijk in het natuurlijk bestaan van de zondaar niets waar de Heere iets in ziet en waar hij in verheerlijkt wordt? Moet God dat constateren dat er niemand is die God zoekt en niemand is die goed doet? Zo blijft het niet als de Heere met zijn genade en met zijn geest naar een mens toekomt en in een mens gaat werken. Dan werkt de Heere zelf. Die dingen in het mensenleven, waardoor zij niet alleen veranderen, maar waardoor zij hem wel aangenaam worden. Ze hebben geen deugden en kwaliteiten van zichzelf. En zullen ze ook nooit hebben langs de weg van hun werken en van hun inspanningen, van hun godsdienst. Zo krijgt een mens geen deugden. Maar God legt zelf deugden in hun leven. God legt zelf kwaliteiten in hun ziel. Hoedanigheden, de belijdenis spreekt van nieuwe hoedanigheden. En dingen die ze van zichzelf niet hadden en nooit zouden kunnen krijgen, ontvangen ze door dat werk van Gods genade in hun leven. En Paulus noemt, of Petrus noemt daar twee van, de vreze Gods en lust tot gerechtigheid. Hij werkt die zelf. En als hij die werkt, de vreze des Heren en de lust tot gerechtigheid, en als die er zijn als vrucht van zijn herscheppend werk, waardoor het beeld Gods in die mens hersteld wordt, dan wordt zo'n van nature verdorven, vuile, onreine zondaar God aangenaam. Dan verheerlijkt God zich in het werk van zijn handen. Nou, zo heeft de apostel dan direct al een aantal zeer wezenlijke en fundamentele dingen daar gezegd in het huis van Cornelius, die misschien op dat moment nog wel over de hoofden van de meesten heen gingen. Want dit zijn geen zaken die zomaar terstond verstaan worden. Maar dan komt de apostel tot, je zou zeggen, een wat eenvoudiger waarheid. Dan gaat hij rechtstreeks spreken over de Heere Jezus Christus, over de boodschap, over het woord dat God eerst naar Israël gezonden heeft en dat nu naar alle volkeren doorgegeven mag worden. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, de kinderen Israëls, toen hij daar eerst vrede verkondigde door Jezus Christus. Maar deze Jezus Christus is een Heere van allen. Niet alleen van Joden. Petrus is dat nu ook gewaar geworden. Hij is een Heere van allen. En uit allen volken, uit elk volk haalt hij ze nu. En dan verhaalt de apostel een paar simpele feiten. Dingen die we allang wisten. Dingen die Cornelius ook wist. Zegt de apostel ook, gij die de weet, de zaak die geschied is door geheel Judea. Ook al had nog niemand ooit over de Heer Jezus gepreekt in dat huis En ten aanhoren van Cornelius, het gerucht over hem was door het hele Joodse land verspreid. Daar heeft Cornelius zo ook wel eens wat van opgevangen. En de anderen die bij hem in huis zijn, die zijn ook geen vreemdeling gebleven van al die dingen die over Jezus van Nazareth verteld werden. Van datgene wat hij gedaan heeft in Judea en in Galilea en al die tijd van zijn rondwandeling op aarde. Nu dat haalt Petrus wellicht ten overvloede nog eenmaal aan. Die dingen die al bekend waren en waar al zoveel over gesproken werd. Van Johannes de Doper en van de doop die hij predikte. En van Jezus die op een bijzondere manier met de Heilige Geest gezalfd was. En met kracht. Om zo bekwaam te zijn tot het werk waartoe hij gezonden was. Van Jezus die toen het land rondgegaan is. En in alle delen van het land gewerkt heeft. 3 jaar lang. Die overal vrede verkondigde. Maar die meer deed dan verkondigen. Die ook wonderen deed. Vooral genezingswonderen. Daar legt de apostel de nadruk op. En van die genezingswonderen spreekt hij dan speciaal nog weer van dat uitwerpen van duivelen. Maar bij dat alles wat hij deed in het verkondigen van vrede en in het genezen van zieken en in het uitwerpen van boze geesten, is 1 ding steeds weer het kenmerk geweest. Hij deed goed, goeddoende. En hij heeft zich in al zijn doen en spreken geopenbaard als een goeddoende zaligmaker. Het geheim van zijn kracht, het geheim van de wonderen die hij deed, het geheim van zijn goeddoen. De apostel wijst dat aan als hij zegt, want God was met hem. Hij kwam dus ook niet in zijn eigen naam, hij sprak dus ook niet met zijn eigen gezag, maar hij had een goddelijke opdracht, hij had een goddelijke zender, hij had een goddelijke helper, hij had God die voortdurend met hem was. Nou, en dat zijn dingen die Petrus niet zomaar verzint. Dit zijn niet alleen maar geruchten die verteld worden. Dit zijn zeker geen kunstig verdichte fabels die Petrus nagevolgd is en die hij doorgeeft en waar hij Cornelius in probeert te laten geloven. Nee, wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem. Daar zijn mensen bij geweest toen Jezus genezingen werkte en toen hij duivelen uitwierp en toen hij vrede verkondigde. Daar zijn mensen bij geweest toen Jezus goed deed, toen God met hem was en toen de Heere dat ook bewees. En wie zijn dat dan die bij hem geweest zijn en die dat alles met eigen ogen hebben gezien? Nou, daar is Petrus er één van. Eén van de bedoelingen des Heren met het roepen van zijn discipelen en het maken van deze mensen tot zijn volgelingen was niet alleen dat zij persoonlijk onderwijs zouden ontvangen en dat zij persoonlijk geestelijk onderricht zouden worden en dat zij persoonlijk aan de Heren verbonden zouden worden door de band van het waarachtige geloof, dat was er ook. Maar een van de dingen die de Heere op het oog had toen hij Petrus en Johannes en Jacobus riep tot zijn discipelen, was dat hij hen tot getuigen wilde maken. En zij moesten er al die tijd bij zijn om het met hun eigen ogen te zien en met hun eigen oren te horen en met hun eigen handen te tasten van het woord des levens. En zo konden ze zeggen, dat verkondigen wij u. Dezezelfde Petrus heeft dit thema nog een keer aangeraakt in zijn 2e brief. En u hebt er misschien al aan gedacht toen ik deze dingen zo pas zei. Het eerste hoofdstuk van de 2e brief van Petrus. Daar gaat het over dezelfde zaken. Vers 16, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mij welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest. Toen wij met hem op de heilige berg waren. Dat was de bedoeling des Heren toen hij Petrus, Jacobus en Johannes meenam op de berg der verheerlijking. Niet om hen persoonlijk dat bijzondere voorrecht te geven, dat ze daar Christus in verheerlijkte gedaante mochten zien, opdat alleen hun ziel daar zou gevoed en gesterkt worden, en opdat alleen hun oog daar zou wijden op die heerlijkheid van Christus. Maar hij heeft ze meegenomen opdat zij zouden kunnen zijn verkondigers van die heerlijkheid van Christus. Ze hebben het aanschouwd en ze hebben het met hun eigen oren gehoord, opdat zij de apostelen van de Heere Jezus Christus zouden kunnen zijn. Opdat op hun getuigenis de gemeente van Christus gebouwd zou kunnen worden. Op apostelen en profeten, zoals de apostel daarvan schrijft. En vandaar dat de fundamenten van de stad dragen de namen van de apostelen van het Lam. En daarom mogen wij het apostel nazeggen. We zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. En als Petrus dat in het huis van Cornelius mag boodschappen, wat hij gezien heeft, wat hij gehoord heeft, toen hij 3 jaar lang met de Heere Jezus rondwandelde op aarde, en toen hij zijn wonderen aanschouwde, en toen hij zijn woorden beluisterde en de prediking verstond, mocht hij erbij zeggen, wij zijn getuigen van deze dingen, zoals ook de apostel Johannes dat zegt. Hij begint er zijn brief mee, hetgeen van den beginne was, hetgeen we gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen we aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. En daar ligt nu de vastheid van het geloof van Gods kerk in verankerd. In het onfeilbare getuigenis dat God gegeven heeft door de dienst van de oog- en oorgetuigen. Daar ligt de vastheid dat het woord waar is, niet gegrond op geruchten, niet gegrond op meningen, niet gegrond op wensen, niet gefundeerd zelfs niet in de vroomste wensen en de vroomste overleggingen, maar in feiten. In feiten. In dingen die gebeurd zijn, die God gedaan heeft en die zijn discipelen mogen doorgeven. Wel, dat is dan wat uit de prediking van de apostel. Het is niet zo makkelijk om hier een scheiding aan te brengen tussen wat we dan meestal doen, uitleg van het schriftgedeelte en een enkel woord van toepassing en het doortrekken van wat lijnen. Maar ik wil toch een aantal punten uit datgene wat Petrus hier naar voren gebracht heeft nog weer eens even nadrukkelijk voor uw aandacht plaatsen. En er is, en hoe kan dat anders, want daar begint de apostel mee, daar is natuurlijk in de eerste plaats toch wel reden om nog eens even bij de soevereiniteit Gods stil te staan. Geen aanneming des persoons. God maakt zondaren zalig en daarbij vraagt hij niet naar enig naar enige deugd of waardigheid bij die mens. Waarom kiest de Heere de een uit en de ander niet? Waarom komt de Heere tot de ene en niet tot de ander? Dat is een vraag waar wij alleen maar op kunnen antwoorden. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Kijk, dit staat vast. En dat geldt van Petrus en dat geldt van Cornelius en dat geldt van allemaal die in de hemel zijn en die er hopen te komen en die er zullen komen. Dat geldt van allen die de Heere met de vrees van zijn naam begiftigt en met het ware geloof begiftigt. Het geldt van allen dat van al diegenen er geen één geweest is die uit zichzelf naar God vroeg. Dat er geen één geweest is die ooit naar God zou hebben gevraagd, als God niet eerst naar hem gevraagd had. Zo beleidt de kerk dat toch? Kijk, dit is terug te vinden in het woord van God, daar zijn we mee bezig, maar dit is terug te vinden in de leer der kerk ook. En dan denk ik natuurlijk in dit geval aan de leerregels van Dort. Aangezien, zo beginnen die leerregels, alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwigen dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk onrecht gedaan hebben, indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraak van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Als we daar nou maar altijd zouden beginnen, dan waren onze problemen met de leer van de verkiezing al een stuk minder. Als we daar maar altijd zouden beginnen, en als we dat altijd maar zouden vasthouden, dat wat we verdiend hebben geen genade is, geen gunst, geen weldaad, maar wat we verdiend hebben is dat God ons in de zonde en in de vervloeking laat, waarin we onszelf hebben gestort. Nou, zo was het met Petrus ook. En zo was het met Cornelius en met al die anderen. En als God dan toch sommigen, paragraaf 6, in de tijd met het geloof begiftigt, en sommigen met dat geloof niet begiftigt, komt dat voort uit zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend en hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. En daar komt het dan uit voort, daarom zei ik het enige antwoord dat je erop kunt geven. En ik weet het wel, dat is niet een antwoord dat ons verstand bevredigt, maar moet ons verstand dan altijd bevredigd zijn voordat de vragen tot zwijgen komen? Of zullen wij met misschien wel onbeantwoorde vragen een keer stil worden voor God en zeggen, Vader, zo is geweest het welbehagen voor u. En dan zal de pottenbakker toch het recht hebben om te doen met het leem wat hij wil. En dan zal toch het leem, dan zal toch het vat een keer moeten zwijgen. God had ons allemaal kunnen laten liggen en daar moeten we al zwijgen. Petrus weet dat ook. En al wist hij het misschien nog niet zo precies bij het begin van de weg, toen de Heere hem riep achter het visnet vandaan. Hij heeft het toch wel geleerd, zeker in die ogenblikken toen hij naar buiten gaande en bitterlijk weende. Toen heeft hij toch wel geleerd dat de Heer hem had kunnen laten liggen ook. En dat het, vroeger heeft hij misschien wel eens anders gedacht, ik denk ook wel dat hij een stukje van het hoogmoedig fariseers bestaan in zijn Joodse bloed had, in zijn adamitisch bloed moet ik misschien zeggen. Toen heeft hij ook wel gedacht, Heer, heeft het gezegd ook, als zullen ze u allen verlaten, ik geen zins. Kunt u van mij dat denken? Ik heb betere bedoelingen en betere voornemens. Toen heeft hij misschien toch gedacht dat de Heer hem uitverkoren had en geroepen had, omdat hij de Heer Jezus zo welgezind was en omdat hij zoveel voor hem over had. Maar toen hij zag waar het terecht kwam als hij aan zichzelf was overgelaten, toen heeft hij toch dieper doorleefd. En toen heeft hij toch beter verstaan. God had hem kunnen laten liggen in zijn vervloeking. En dan had God geen onrecht gedaan. En toen heeft hij het ontdekt wat hij hier verkondigt. Geen aannemer des persoons. Eeuwig, onveranderlijk, welbehagen. En Petrus heeft dat op een andere manier ook ontdekt. En daar hebben onze vaderen in Dordt ook over gesproken. Want niet alleen verkiest God zondaren tot de zaligheid, maar hij verkiest hen ook tot de middelen om tot die zaligheid te geraken. En hoe prachtig wordt dat ook niet geïllustreerd in de geschiedenis van Cornelius en Petrus, die bij elkaar komen. Ze kennen elkaar niet. Ze zijn op het moment waarop de Heere gaat werken een end bij elkaar vandaan, in twee verschillende plaatsen. Hoe komen ze nou bij elkaar? Daar zorgt de verkiezende God ook voor. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, opdat Cornelius tot die kennis der zaligheid zou kunnen komen, zendt God, de verkiezende God, goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, en daar komt de soevereiniteit, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Daarom kwam Cornelius met Petrus in aanraking. En daarom is Petrus op dit moment in het huis van Cornelius. Omdat de verkiezende God ook de middelen verkiest. En hij heeft het niet alleen bepaald dat daar in het leven van deze Cornelius de genade Gods gestalte zou gaan krijgen. Hij heeft ook bepaald hoe dat gebeuren zou. Hij heeft niet alleen bepaald dat daar een gezelschap mensen zou zijn die kennis der waarheid zou gaan ontvangen doordat, zoals het eind van het hoofdstuk zegt, de Heilige Geest op hen komt. Maar hij heeft ook bepaald door wiens dienst dat zou zijn. Door welk middel dat zou gebeuren. Op welke tijd dat zou gebeuren. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. Nou kan dat in het leven van een mens een probleem oproepen. Het kan in het leven van een prediker ook een probleem oproepen. Om u een voorbeeld te noemen van iemand die er toch wel problemen mee gehad zal hebben. Elia, geroepen tot profeet en gestuurd naar de beek Krit. Want het was Gods welbehagen om hem daarheen te zenden en hem daar in isolatie te brengen, waar de enige levende wezens die hij zo van dag tot dag zag, dat waren de raven die hem voedsel brachten. Maar geen adres voor de boodschap. En toen heeft de soevereine God hem gestuurd buiten het land Israël en hem gezonden naar een weduwe in Zarfat. En toen kreeg hij een gemeente van twee mensen. Een weduwe met haar zoon. Want het was Gods welbehagen om hem te zenden wanneer hij wilde en tot wie hij wilde. En het goddelijk raadsplan was dat Elia moest gaan arbeiden, ook middelijkerwijs in het heil van deze mensen. En zo ging dat, en zo gaat dat wel vaker. Soevereine beschikkingen in het leven van Elisa. Want de Heere stuurt een Syriër op zijn pad. En die moet genezen worden. En als de Heere Jezus die twee voorbeelden aanhaalt in de synagoge van Nazareth, dan worden ze geërgerd. Kunt u het begrijpen? Aanstoot nemen aan het feit dat God geen aannemer des persoons is. Aanstoot nemen aan het feit dat God zich ontfermt over wie hij wil. Terwijl dat juist de enige grond van onze zaligheid is. En dan neemt de mens van nature aanstoot aan. Want je kunt er niks mee zijn in jezelf. En daar nemen we aanstoot aan. Waar woont die fariseer ook weer? Het tweede wat de apostel zei, dat is dat de Heere mensen heeft die hem aangenaam zijn. Ik heb dat zo pas al even genoemd. En wie zijn dat? Mensen die hem aangenaam zijn. Nou, wil dat zo zijn en wil God dat van iemand kunnen zeggen, dan moet er toch wel wat in het leven van die mens veranderd zijn. Dan moet er toch wel iets zijn en toets dat dan maar gelijk in uw eigen leven. Want dan zullen we de voorwerpelijke prediking van Petrus misschien dan toch wat onderwerpelijk mogen toepassen. Niet buiten de schrift om, maar in de lijn van het woord van God zoals dat op andere plaatsen ons die lijn aangeeft. Toets dan uw eigen hart en leven aan deze twee kenmerken. Want dat zijn kenmerken. Die God vreest en die gerechtigheid werkt. Nou, als u wilt weten of u de Heere aangenaam bent, als u wilt weten hoe de Heere over u denkt, als u wilt weten wat uw toekomst zal zijn, dan moeten toch op zijn minst deze twee kenmerken in ons leven aanwezig zijn. Het is niet zonder grond dat Petrus zegt, die hem vreest en gerechtigheid werkt. Wat is de vreze des Heren? Wel, een van die kardinale begrippen in de Bijbel, nietwaar? Dat is enerzijds die diepe eerbied en dat heilig ontzag voor de hoge God. En tegelijk, te midden van die eerbied en van dat diepe ontzag, dat kinderlijk vertrouwen, dat ermee vermengd, dat erin verweven, dat erin opgesloten is. Eerbied en vertrouwen. Geen angst voor God, dat was er toen de mens schuldenaar, zondaar voor God geworden was en al bevende voor hem vloot. Toen was er, en laten we dat dan zo zeggen, toen was er vrees voor God. Maar de Heere neemt in het leven van hen tot wie hij komt in zijn genade en in zijn ontferming en wier ziel hij vertroost met zijn woord, die vrees weg. En hij verandert die, mag ik dat dan zo zeggen, in vrezen. In de vrezen des Heren. Dan blijft het ontzag. Dan blijft de eerbied. Dan worden we nooit zo vertrouwelijk met de Heren dat we op voet van gelijkheid met hem komen te staan. En dat we op voet van gelijkheid met hem kunnen spreken. En dat we een toon van aanmatiging en brutaliteit in ons gebed kunnen gebruiken. Zoals dat sommige mensen schijnen te mogen. De vrezen des Heren doet ons altijd beseffen van de afstand. De hoge God en de nietigheid en de onwaardigheid aan onze kant. Maar daar komt te midden van dat vrees, van die vrezen, te midden van dat ontzag en die eerbied, ook iets van een vertrouwen waardoor zo'n mens, beseffende de afstand, niet op een afstand hoeft te blijven, maar door die trekkende genade Gods nabij gebracht wordt, door de Heere zelf getrokken wordt, zodat hij in een kinderlijk vertrouwen zijn hart voor die God ook mag uitstorten. En zijn begeerten aan die God ook mag bekendmaken. De vreze des Heren. En waar dat is, daar schept de Heren in zo'n mens en in de werkzaamheden van zo'n mens een behagen. Niet dat dat dan de grond voor zijn aanneming wordt, nee, want hij is al aangenomen. En die grond die lag al in het welbehagen Gods. Maar dit zijn de vruchten die uit hem gevonden worden. En hetzelfde met gerechtigheid werken. Dat is niet dat je uit jezelf probeert om met de wet van God klaar te komen. Gerechtigheid werken, dat is ook een kenmerk van het leven der genade. Gerechtigheid werken, dat is resultaat van de herstelling van het beeld Gods in de mens. Dat beeld dat weg is. En dat vroeger aanwezig was en toen gekenmerkt werd onder andere door gerechtigheid. Het doen van de wil van God. Het wandelen in de weg van God, het vragen naar de geboden Gods, dat herstelt God door zijn geest. Hij herschept, hij vernieuwt naar zijn evenbeeld. En dan geeft hij zo'n herboren mens een lust tot alle gerechtigheid. Dat is toch bekering? Bekering is niet alleen een haten en een mijden van de zonde, maar ook een hartelijke lust in alle gerechtigheid, in een overdenken van de wil des Heren. Nou, waar dat is, waar de Heren dat hoort, Heren, en dan uit de grond van het hart, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar heeft God een welgevallen in zo'n mens. Zo'n mens is hem aangenaam, zo'n leven is hem aangenaam. Waarom? Omdat hij er zijn eigen werk in herkent. Omdat hij er zijn geest in bezig ziet. Nu, dan is er nog veel te zeggen, of zou er nog veel te zeggen zijn over al die dingen die hier door de Heere Jezus, van de Heere Jezus genoemd worden, nietwaar? Over het feit dat hij gezalfd is met de Heilige Geest, tot onze hoogste profeet, priester en koning. En wat hebben we hem nodig in die ambtelijke bediening? Wat hebben we hem nodig? Beseffen we dat als profeet om onze onkunde weg te nemen? En als priester om onze schuld weg te nemen? En als koning om onze onmacht, onze machteloosheid, onze gevangenschap weg te nemen? Door de Heilige Geest gezalfd. En met kracht gezalfd, opdat hij zijn volk werkelijk verlossen zou. Ik kan niet bij alles stilstaan, maar dit ene wil ik nog onderstrepen. Paulus of Petrus vat dat daar eigenlijk in samen. Hij is land doorgegaan, heeft genezingen verricht. En wat zeggen de evangeliën ons daar veel van? Duivelen uitgeworpen. Maar in dat alles komt één trek steeds weer uit. Hij deed goed. Dat domineerde. Dat stond bovenaan. Hij deed goed. In een wereld vol ongerechtigheid. In een wereld vol vijandschap. Ook tegen hem. En het heeft zich straks, die vijandschap heeft zich straks geheel en al ontladen op hem. Maar hij ging door, dag in dag uit. Goed doende. Ze verwierpen hem in Nazareth. Ze hadden hem van de stijl te willen werpen. Als hij niet aan hun handen ontkomen was, dan was hij daar de dood ingestort. Maar hij gaat verder. Goed doende. Hij ontmoet ongeloof. Hij klaagt over hun ongeloof. Hij vertoornt zich bij tijden over hun ongeloof. Hij verwondert zich over hun ongeloof. Hij weent over hun ongeloof. Maar hij gaat door tot aan het einde toe goeddoende. Vlak voordat ze zijn handen gaan binden, heelt hij nog het oor van Malchus. Als hij gebonden is en gekruisigd is en lijden moet en als zijn bloed vergoten wordt en als de doornenkroon zijn hoofd ontsiert en als het opschrift van zijn beschuldiging boven zijn hoofd is aangebracht en als men hem hoont met twee misdadigers aan weerszijden en als men hem bespot en zegt kom af van het kruis en we zullen u geloven, dan doet hij goed. En al kunnen zijn handen niet meer helen, zijn mond kan nog wel bidden en zijn hart kan ook nog wel bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als u wilt weten wat een zaligmaker de Heere Jezus is, dan hebt u hier het antwoord. Het is een goeddoende zaligmaker. Een bewogen, ontfermende zaligmaker. Het is een zaligmaker die het zo van harte meent als hij zondaren de zaligheid gunt. En als hij ze tot de zaligheid roept. Het is geen harde zaligmaker die een mens van zich stoot. Het is geen zaligmaker die met zijn ene hand geeft en met de andere hand terugneemt. Het is geen zaligmaker die niet welmenend en ernstig is, maar het is een goeddoende zaligmaker voor slechten, voor onwaardigen, voor ellendelingen. En dan is hij ook nog niet eens de enige die aan de zaligheid van zondaren werkt. Wie werken daar dan nog meer aan? Nou, hij is toch door de Vader gezalfd. Hij is toch met de Heilige Geest gezalfd. Het is maar niet alleen een goeddoende Jezus. Het is ook een goeddoend God die hem zendt. En het is een goeddoende geest die hem bekwaamt. En zo is de drie-enige God bezig aan het heil van zondaren. Dat is nodig ook. Want als er een zondaar zalig wordt, dan moet de drie-enige God daarvoor aan het werk. We zullen zingen uit Psalm 40, derde vers. Psalm 40, het derde vers. Verder gaan met onze samenkomst. Ik stel voor dat we zingen uit Psalm 34, het achtste vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. 34, het achtste vers. Oh ja, moet jij maar boven. Ja. U ziet het, als de ene organist even niet op zijn plaats is, dan is er zo een andere. Dat is met organisten wel zo, maar met dominees niet. Wie heeft een vraag over dat gedeelte wat we bespreken vanavond? Even kijken. Ja, dat komt. Ja, ik heb zo pas gezegd, eerst is het vrees en dan wordt het vrezen. En nu is de vraag, kan dat niet allebei aanwezig zijn? Dat is alleen maar een vondst van mijzelf hoor, een woordspeling eigenlijk. Wij spreken met de taalkundig gezien wat verouderde uitdrukking van vrezen des Heren. En ik geloof dat het goed is om zo dat woord, die uitdrukking te blijven gebruiken, omdat het een aanduiding is van iets dat toch eigenlijk wat anders is dan wat we met het woord vrees bedoelen. Het woord vrees is voor ons een woord dat hetzelfde betekent als angst. He, angst. En zoals ik zo pas zei, dat vind je bij Adam en Eva als zij gezondigd hebben en als de Heere dan komt en als zij horen dat hij komt, dan verschuilen ze zich en dan zijn ze bevreesd. Dan is hun geweten ontwaakt en nou, dan is zijn deze mensen bang om God te ontmoeten. En dat is er in het leven van iemand die door Gods geest aan zichzelf ontdekt wordt ook. Er zijn tijden in het leven, zeker in het begin van de ontdekking, dat de mens toch wel wat van die angst voor God kan kennen. Dat zal bij de een wat dieper gaan dan bij de ander. Er zijn er die we dan aanduiden als mensen die wat lieflijk of wat evangelisch geleid worden, die er daar misschien wat minder van hebben. Terwijl er anderen zijn die daar toch de verschrikkingen kennen, hè, van het als zondaar voor God te moeten verschijnen en dat niet te kunnen enzovoort. Die vrees. Nou, iets daarvan, en dan kom ik uw vraag tegemoet, iets daarvan blijft. Want, kijk, ik heb zo pas gezegd, in die vreze des Heren zit daar nog wel een element van. In die zin dat de afstand beseft wordt. Dat we goed beseffen en ons ook goed gewaar worden hoe zeer we ook overtuigd mogen raken van de genade en van de goede tierenheid Gods. En hoezeer er misschien ook in de ziel mag leven, God heb ik lief. Daar blijft toch het besef, hij is God. Hij is de heilige, hij is de hoge God. Maar dan is het geen vrees, geen angst, waardoor we eigenlijk geneigd worden om bij God vandaan te vluchten. Maar dan is er, zoals ik zo pas zei, tegelijkertijd ook vermengd met dat ontzag, die kinderlijke vrezen, dat kinderlijk vertrouwen, waardoor een mens tot de Heere getrokken wordt en waardoor hij bij de Heere een schuilplaats zoekt en waardoor hij bij die hoge, heilige God toch een plaats vindt waar hij zijn hart kan uitstorten. Dus helemaal vreemd aan dat element van ontzag is de vrezen des Heren natuurlijk niet. Maar het is toch wezenlijk wat anders dan die angst die je bij de alleen maar ontdekte zondaar vindt, die nog geen ontsluiting gekregen heeft in het woord van God en die nog geen moed gekregen heeft vanuit het woord van God. Dat zo was met Adam natuurlijk, die had nog geen enkel woord van belofte gehoord, die had geen enkel woord van barmhartigheid gehoord, die had alleen zijn ontwaakte geweten en die wet die tegen hem was en dat vonnis dat God uitgesproken had, de dagen als gij daarvan eet zult gedood sterven, als een mens meer niet weet, dan kan hij voor God alleen maar vrezen. Ja. Maar als u bedoelt van blijft dat element in een toch wat gewijzigde vorm vermengd met vertrouwen niet altijd aanwezig, dan zeg ik ja, dat is ook zo, maar dan niet meer dat we bij de Heere vandaan willen vluchten. Zelfs op de dag des oordeels niet. Dan is daar toch door dat genadewerk Gods, als je aan de ene kant ziende op de veroordelende kracht van de wet en de onwaardigheid aan onze kant en de schuld die je bij jezelf bespeurt, ook na ontvangen genade en al de tekortkomingen die genoegzaam zijn om ons voor Gods aangezicht toch opnieuw verdoemelijk te maken, dan zal er toch voor Gods kinderen op die dag van het gericht iets zijn waardoor ze niet wegvluchten, maar waardoor ze toch tot die heilige majesteit getrokken worden. Het besef, ook al leeft dat misschien zo niet dat je het onder woorden kunt brengen, maar er is een betrekking op hem, er is een band aan hem, er is, we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan zal Gods kind ook op die dag niet bang hoeven weg te vluchten. Opdat wij, zegt Johannes, kinderkens blijft in hem, opdat wij als hij geopenbaard zal zijn, wij niet beschaamd zullen zijn in zijn toekomst. Ja, dat is dankzij Gods eigen werk in de mens. Wie nog meer?
Ja. Hoe moeten we dat zien, dat de Heer Jezus steeds ook deze discipelen weer moet zeggen, vrees niet.
Ja.
Dat lees je ook nog na de opstanding, dat ze
dat. Ja. Ja, vreest niet. Dat is inderdaad iets wat de Heer geregeld tegen zijn discipelen zegt. Wat hij zegt tijdens de rondwandeling op aarde. Wat hij ook zegt bijvoorbeeld, ik denk aan Johannes op het eiland Patmos. Niet waar, als de Heer Jezus daar in al die heerlijkheid van zijn opstanding aan hem verschijnt. Nou, dat is omdat er in de mens toch dat ontzag voor het heilige blijft. Ik denk nou even aan Openbaring 1, niet waar. Daar is die verschijning van de verhoogde Christus ten opzichte, of tegenover zijn knecht Johannes. Nou, Johannes heeft toch heel wat meegemaakt in zijn leven. Hè? Tijdens het leven van de Heere Jezus hier op aarde. Johannes is genoemd de discipel die Jezus lief had. Hij heeft naast hem mogen aanzitten aan de maaltijd. Hij heeft zelfs heel vertrouwelijk met de Heere Jezus mogen omgaan. Hij hoorde ook bij die drie meest intieme discipelen die wel eens mee mochten als de Heere Jezus ergens naartoe ging en hij liet de anderen achter. Een van de meest bevoorrechte mensen. En als deze Johannes, de Heere Jezus die hij toch zo goed kende en met wie hij toch zo vertrouwelijk omging, in al zijn heerlijkheid aanschouwt, dan kan Johannes daar niet anders op reageren dan: ik viel als dood aan zijn voeten. En dan legt hij zijn rechterhand op hem, zeggende: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en zo voort. Hoe komt dat? Hoe komt het dat Johannes daar als dood aan zijn voeten valt? Niet omdat hij daar een onbekende ziet. Niet omdat hij de Heere Jezus nog nooit eerder heeft gekend. En ook niet omdat hij hem niet lief heeft. Maar vanwege die heerlijkheid die hij daar aan zich draagt. En vanwege die geweldige majesteit die hem omstraalt. Die van hem uitstraalt. En daartegenover is Johannes met al de voorrechten die hij heeft ontvangen en met al de zegeningen die zijn deel werden, toch nog maar een nietig en bovendien genade ten spijt een zondig mensenkind. Nou, en wat kan nou zo'n zondig mensenkind in de nabijheid van de Heilige doen als dood aan zijn voeten vallen? En meer niet. En dan is die overmand door, ik zou niet zeggen angst, dat is er niet. Waarom is dat er niet en waarom kan ik zeggen dat er geen angst is? Kijk, het is bij deze Johannes, als hij vreest, toch weer heel anders als met die soldaten van de wacht die komen om Jezus gevangen te nemen en die ook vrezen. Maar daar is het nou angst. En daarom deinzen ze achteruit en ze vallen achterover. En Johannes valt als dood aan zijn voeten. Misschien is het daar dan mee uitgebeeld wat nou vrees en vrezen is. Er is bij allebei een element van schrik, vooral in de aanwezigheid Gods en aanwezigheid van de heiligheid en de heerlijkheid Gods. Maar degene die alleen maar vrees heeft, die zoekt zich te verschuilen en die vlucht weg en die valt, als die valt, achterover. En degene die de vrezen heeft, omdat er een band is, die wordt in zijn vallen gelijk naar hem toegetrokken. Want die hoort bij hem. En omdat de discipelen nog niet volmaakt verlost zijn, daarom moeten ze iedere keer nog horen, vrees niet. Niet alleen vanwege de heiligheid en de heerlijkheid van de Heere, als ze daar in zijn nabijheid komen, moeten ze dat wel eens horen, vrees niet. Maar ook als ze bijvoorbeeld staan voor bepaalde dingen waar ze zelf geen macht over hebben, bepaalde dingen die ze zelf niet aan kunnen, de dood bijvoorbeeld. Daar weten zij geen raad op, daar zijn zij niet tegen opgewassen. Allerlei gevaren, bijvoorbeeld de storm op zee. Of dat soort dingen. Nou, dan is het mensenhart, ook het begenadigde mensenhart, met schrik vervuld. Met vrees vervuld. En dat moet de Heere wegnemen. Vrees niet, zegt hij. Laat die schrik nu maar wegvallen. Want ook een mens die de Heere vreest, die heeft nog wel angst. Ik bedoel, niet meer angst voor God. Maar wel angst voor allerlei gevaren die hem kunnen bedreigen. En angst ook als de betrekking met de Heere niet zo is zoals die moest zijn. Als de omgang met de Heere niet zo teer is. Als het geweten beschuldigingen uitspreekt. En als de wet ons aanklaagt. Angst voor de dood. Angst voor het onbekende. Dus dat blijft het leven kenmerken. Maar dat is nou niet meer zoals bij Adam een bang zijn voor God. Dat neemt de Heere weg als die de liefde in het hart uitstort. Ja? Kater? Ja, ja. Spreuken 28. Dat is een Bijbelboek waar ik de teksten nooit zo goed in kan vinden. Maar u bent er in ieder geval in één keer in geslaagd. Spreuken 28 vers 14. Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. En dan het tweede deel, maar die zijn hart verhardt, die zal in het kwaad vallen. Ja, nou, ik zie dus niet dat hier bedoeld wordt dat die mens zalig is die gedurig bang is. Ik denk niet dat je het woord vrezen zo moet lezen alsof het hier zou aanduiden bang zijn. Wel gelukzalig is de mens die voortdurend bang is. Je mag dat wat mij betreft zo nog wel lezen, maar dan zou ik zeggen, voeg er dan aan toe, wel gelukzalig is de mens die geduriglijk bang is voor de zonde. Dat zou nog een goede verklaring zijn. Maar ik denk dat hier bedoeld wordt, wel gelukzalig is de mens die geduriglijk de Heere vreest, in die vrezen des Heere wandelt. Wel gelukzalig is die mens die voortdurend vanwege die vrezen des Heere in zijn leven, en dat staat ook in Spreuken, de vrezen des Heere is het kwade te haten. Nou, dan is inderdaad de mens wel gelukzalig als die zo in die omgang met de Heere mag gaan en als hij zo de wil des Heere mag zoeken en als hij zo zich van de zonde mag onthouden en bij de zonde mag wegvluchten, die zo vreest. Ik denk dat dat, en niet alleen hier, maar op vele plaatsen eigenlijk de boodschap van de Bijbel is, degene die de Heere vreest. En die daarom voor de zonde bang is. Die is wel gelukzalig. Zo zou ik die zin willen verstaan. Vooral ook, en dat is nou vaak het geval met spreuken, want het eerste deel van een tekst of het tweede deel van een tekst wordt meestal verklaard door het omgekeerde tweede of eerste deel. Hier gaat het over het eerste deel van de tekst. Nou, in het Hebreeuws parallelisme, zoals dat heet, even een beetje een technische opmerking ertussendoor. Spreuken is poëzie. Spreuken, dat is in de Hebreeuwse Bijbel anders dan Samuel bijvoorbeeld, dit zijn versen, dit zijn gedichten. Dit is ook poëzie wat de vorm betreft. En een van de kenmerken van de Hebreeuwse poëzie is dat de dingen worden twee keer gezegd, vaak. Of in die zin dat het eerste deel van de regel iets stelt en dat het tweede deel van de regel datzelfde met andere woorden herhaalt. Of dat het eerste deel van de regel iets zegt en dat het tweede deel van de regel precies het tegenovergestelde zegt. En zo zul je in Spreuken de eerste deel van een vers bijvoorbeeld kunnen verklaren met behulp van het tweede deel. Hier ook. Wel gelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. Maar, en dan krijg je dus de tegenstelling. Maar die zijn hart verhardt, die zal in het kwaad vallen. Nou ziet u, dit is een bepaalde vorm van zeggen. Eerst wordt gezegd, wel gelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. En dan wordt er gezegd, maar die zijn hart verhardt, die zal in het kwaad vallen. Dus dat eerste en het laatste stukje van dat vers horen bij elkaar. En dat tweede en dat derde stuk horen bij elkaar. Degene die gedurig vreest, is wel gelukzalig. Degene die zijn hart verhardt, die valt in het kwaad. Nou, dat is precies tegenovergesteld. Iemand die de Heere vreest, die heeft een, zoals de Heere dat van koning Josia zegt, een hart dat week geworden is. Een hart dat teer geworden is. Een hart dat naar God heeft leren vragen. Een hart dat heeft leren bidden, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Precies het tegenovergestelde van een hart dat verhard is. Nou, heeft iemand nou zo'n hart dat teer geworden is, waarin de vreze des Heeren is gaan wonen, die is wel gelukzalig. Heeft iemand zo'n hard hart, en houdt hij zijn hart gesloten, en verhardt hij zich in het kwaad, dan is die tegengestelde van wel gelukzalig. Dan zal hij in het kwaad vallen. Dan is die rampzalig. Zo dacht ik de betekenis van dit vers te zijn. Ja, de bakker. Oh, pardon. Mevrouw van de Boogaard. Ja. Ja, ja, Spreuken 2, nog een andere tekst uit hetzelfde Bijbelboek. Dan zult gij de vreze des Heren kennen. Nou, dat is dus langs de weg die hier aangewezen wordt. Hè. Mijn zoon, gij zult mijn reden, zo gij mijn redenen aanneemt en mijn geboden bij u weglegt om uw oren naar wijsheid te doen opmerken, zo gij uw hart tot verstandigheid neigt. Hier wordt de weg getekend die een mens gaan moet om de Heere, de vreze des Heren deelachtig te worden. Hij moet luisteren, nietwaar? Hij moet naar het woord Gods zich neigen. De geboden des Heren, de redenen des Heren, daar moet hij opmerkzaam op zijn. En zo gij tot het verstand roept en uw stem verheft tot de verstandigheid, zo gij haar zoekt als zilver, daar komt het zoekende leven in uit. Iets zoeken als zilver en iets naspeuren als verborgen schatten, nou dat is nogal intensief. Want als je ziet wat de mensen allemaal doen om zilver en verborgen schatten na te speuren, daar hebben ze alles en alles voor over, nietwaar? Nou, zo moeten wij in geestelijk opzicht ook leren zoeken en leren naspeuren. Speuren, de wijsheid Gods, het woord van God enzovoort. En in die weg wil de Heere waarmaken wat hij zegt. Dan zult gij de vreze des Heren verstaan. Want die openbaart de Heere langs die weg. En de kennis van God vinden. Hier zijn twee dingen die bij elkaar horen. Hier vullen ze elkaar aan. Hier is geen tegenstelling, die twee delen van dat vers. De vreze des Heren verstaan en dan aangevuld de kennis van God vinden. Die twee die bij elkaar horen. Mens gaat de Heere vrezen, krijgt dat nieuwe beginsel in zijn hart, en dat gaat gepaard met het waarachtige kennen van God. Met dat kennen van hem, zoals hij zich heeft geopenbaard, en zoals hij zich in zijn woord wegschenkt. Ja. Broeder de Bakker had ook een vraag. Ja, ja, en dan zegt u voor de dood. Ja, nou, er is wat. Ja. Ja. Daar is een element van vrees in die zin dat iedereen die met de dood in aanraking, of dat iedereen die onder de overtuiging en de ontdekking van het woord komt, die krijgt ook ja, met de dood te maken en die krijgt, zoals we dat dan wel eens zeggen, indrukken van dood en eeuwigheid, en dat veroorzaakt een stuk vrees in zijn leven, vooral als je dan bij de vraag stilstaat hoe je nou zoals je bent voor God moet verschijnen. Hè? Sterven, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Nou, hoe kan dat dan als je niet verzoend bent en als je niet gewassen en gereinigd bent in het bloed van Christus? Dat is natuurlijk ten diepste de vrees, de angst voor de dood. Tenminste voor een mens die onder de waarheid leeft. Elk mens, zelfs een dier, heeft een bepaalde ingeboren, ingeschapen vrees voor de dood. En hij probeert de dood altijd of zo lang mogelijk te ontvluchten. Maar dat is bij iemand die tenslotte de waarheid weet en die weet dat sterven niet het einde is, maar dat sterven God ontmoeten is, komt daar nog het element bij van hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God. Was die vrees er maar meer? Wij kunnen soms, ondanks dat we onder de waarheid zitten, zo rustig ons levenseinde tegemoet reizen, terwijl we eerlijk moeten zeggen dat we aan de kennis van Gods genade geen kennis hebben. En dat we niet weten hoe het is. Ik schrok, ik weet niet of u dat ook gedaan hebt, ik schrok een paar dagen geleden van een ingezonden stuk in het Reformatorisch Dagblad. Van iemand die zo precies wist te vertellen hoe de Heere een mens bekeert, maar die zomaar rustig in de krant durft te zeggen, ik heb er helaas geen kennis aan. Laat hij dan zijn mond houden over wat anders, maar werk maken met de zaligheid van zijn ziel. En dat is een mentaliteit waar je echt van schrikken kunt. En laten we eerlijk wezen, dat is iets wat we voor onszelf dan toch maar eens moeten afvragen. Kennen we er wat van? Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen in deze jammerstaat. Wij moeten God ontmoeten. En als je nou niet verzoend bent, hoe moet het dan? Dan heb je geen ander werk te doen dan alleen de geborgenheid van je arme ziel te zoeken, denk ik. Ja, dat is een ander aspect. Als de mens gekend leert kennen de verzoenende kracht van het bloed van Christus, en als die kennis heeft aan datgene wat de Heere Jezus voor zijn volk gedaan heeft, en dan is natuurlijk, ik geloof niet dat dat altijd automatisch zo is. Ik denk dat dat een element is dat dan weer afzonderlijk onderwezen wordt door de Heilige Geest. Maar dan is daar inderdaad, dat vind je ook in de schrift terug, dan is daar inderdaad dat de Heere de vrees voor de dood wegneemt. Dat is niet altijd direct gegeven met het feit dat we kennen, of dat we weten mogen voor onszelf dat de Heer in ons leven begonnen is. Dat kan nog best wat anders liggen. Hè? Ik bedoel, een mens kan weten dat de Heer zich over hem ontfermd heeft. Dat de Heer zijn woord tot zegen gesteld heeft. Dat de Heer zijn ziel uitgered heeft. Terwijl hij toch nog op een hele hoop punten onkundig is. Ook ten aanzien van de dood. En hoe je sterven moet. Daar zijn allerlei dingen die dan nog geleerd moeten worden op de school van Gods Geest. En dan kan het best nog een poosje duren voordat de Heere die prikkel en die vrees voor de dood wegneemt. Er zijn zelfs nog twee dingen die je daarbij bedenken kunt. Je kunt vrees en schrik voor de dood hebben. En je kunt ook nog vrees en schrik voor het graf hebben. Iemand kan voor zichzelf weten dat ook na de dood hem het leven bereid is, maar die kan bij het nadenken over het graf waar hij heen moet ook nog vrezen. In die kuil te dalen, ja. Ja. Daar moet de Heere je ook nog overheen helpen. En daar zijn twee geloofsartikelen die met deze twee verschillende zaken te maken hebben. Zal een mens werkelijk kunnen geloven? Of zal een mens werkelijk de vrees voor de dood kwijtraken? Dan zal voor hem meer en meer zijn gaan leven het geloofsartikel: ik geloof het eeuwige leven. En zul je de vrees voor het graf kwijtraken, dan moet het geloofsartikel: ik geloof de wederopstanding des vleeses gaan leven. Maar je ziet het, de Heere heeft overal op gerekend. En hij doet ook een volkomen werk, tot en met de opstanding van het lichaam ook. En voor alle vrees en voor alle benauwdheid heeft de Heere in zijn woord een oplossing, een antwoord, een belofte gegeven. En dat mag dan Gods kind, maar dan niet alles op één keer. Maar in de gedurige onderwijzing en in de beoefening meer en meer en stap voor stap gaan leren. En dan kiest de Heilige Geest dit en dan kiest hij dat onderdeel uit het woord van God uit, om dat een ziel te gaan verklaren. Maar ik ben het met u eens, als de Heere de verzoenende kracht van het bloed van Christus schenkt, dan ligt in het verlengde daarvan op zijn tijd ook de openbaring. En nou kan de dood ook niks meer. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Dat kan, inderdaad. En dat. Ja, dat klopt. De mens moet sterven leren voordat hij sterven gaat. Dat betekent inderdaad, je moet met de dood ook klaarkomen. Een mens moet daarom ook zich oefenen in het sterven. Dat is een uitdrukking die wij niet meer gebruiken. En dat is een zaak die we ook hoegenaamd niet meer in praktijk brengen. Maar vroegere godgeleerden hebben dat advies wel eens gegeven, meer dan één keer in oude preken aan Gods kinderen, dat ze zich moeten oefenen in de heilige kunst van het sterven. Om je hier op aarde af te sterven. Om aan de wereld af te sterven. Ik las eens een keer van iemand die zei: er zijn zoveel mensen op hun sterfbed in nood, omdat ze dan nog zoveel in orde moeten maken. Zoveel in orde moeten maken met hun medemensen, zoveel in orde maken met hun eigen leven, zoveel in orde moeten maken met de Heere ook. Maar het rustigste sterfbed, dat is voor diegene die al die dingen geregeld heeft, met God en met mensen, en die als die sterven moet niks anders te doen heeft dan te sterven. Dat is het rustigste sterfbed. Als je niks anders meer te doen hebt dan te sterven.
Als je zo'n sterfbed meemaakt,
dan maak je het wel. Ja, geloof ik. Dan legt Jacob zijn voeten samen op het bed. Ja.
Dat is een kostelijk sterfbed.
Ja. Jawel, dat gaat eraan vooraf. Hè. Bedoel, ik stond even te denken aan een woord van Petrus, ook uit het eerste hoofdstuk van de tweede brief. Petrus wijst de weg tot zo'n sterven. Laat ik u dat maar eens lezen uit 2 Petrus 1. Petrus wijst de weg naar zo'n sterfbed. Vers 5. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, dat is 2 Petrus 1 vers 5, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, dat is heel wat anders dan een hoop van deze wereld meenemen, nietwaar? Dat is heel wat anders dan hier op aarde in alle dingen bereiken wat je zo graag zou willen bereiken. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Dat geeft een vruchtbaar leven. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging van zijn vorige zonde. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Alzo, roeping en verkiezing vastmaken. Dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het koninkrijk. Vastheid in het leven zoeken, daarnaar staan. Hebben u gisteren dat stukje van Philpott gelezen in de krant? Dat is het. Dat is het. Jezelf overgeven. En je roeping en verkiezing vastmaken. En dat gebeurt niet met degene die, zoals Philpott zegt, zeggen: Heere, heb langmoedigheid over mij en ik zal u alles betalen. Maar als je jezelf naakt laat uitkleden en dan door de gerechtigheid van Christus laat bekleden. Ja.
U had het over dat Petrus moest gaan getuigen en zijn discipelen moesten gaan getuigen van Engels gezien. Maar dat is heden ten dagen toch nog zo.
Ja.
Als we gaan beleiden Christus die naam te erkennen, dan moeten we worden met een groot discipel, dan moeten wij dan ook zijn.
Ja. In een zekere zin ja, Petrus was op een hele bijzondere manier tot een getuige gemaakt, tot een verkondiger van die blijde boodschap als een apostel. Hij was dan ook iemand die er ook gedurig bij geweest is bij de Heer Jezus en die wonderen had gezien enzovoort. In dat opzicht was Petrus niet te vergelijken met iemand na hem. De apostelen, dat waren de enigen van dat soort. Maar anderzijds, het geldt voor allen die de Heer Jezus hebben leren vinden. Het geldt voor allen die in hem hebben leren geloven, dat zij hebben te schijnen. Ik denk even aan een woord dat Paulus geschreven heeft aan de gelovigen in Filippi, dat zij hebben te schijnen als heldere lichten te midden van een krom en verdraaid geslacht. De Heer Jezus zegt dat tegen zijn discipelen, maar dat is ook breder dan het kring van de discipelen. Gij zijt het licht der wereld. Laat dan uw licht al zo schijnen op dat. En dan zegt hij erbij, opdat de mensen uw goede werken mogen zien en niet u, maar uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dat is en blijft ook de roeping die iemand die zelf genade heeft ontvangen, meekrijgt in deze wereld. Als de Heer Jezus die bezetene in Gadara genezen heeft, we hebben het zondagavond in de kerkdienst nog gelezen, dan wil die man graag bij de Heere Jezus blijven en dan wil hij met hem mee als Jezus weer aan boord gaat om naar de andere kant van het meer over te varen, maar de Heere Jezus laat hem niet toe en hij zegt: nee, ga heen, verkondig de uwen wat grote dingen God u gedaan heeft. Die boodschap geeft de Heere zijn volk, zijn geredde volk mee om die boodschap uit te dragen waaraan ze zelf de zaligheid hebben ontvangen. En daar ontbreekt best nog wat aan. Maar aan de andere kant, iemand die werkelijk door genade aangeraakt is, die heeft toch tijden in zijn leven dat hij niet anders kan dan erover spreken en dan het uitdragen en het andere ook aanbevelen. Hij zal zichzelf best moeten beschuldigen dat er toch vaak weer veel te weinig van terecht komt. Maar de Heere doet zijn mond toch wel eens open, zodat hij op een verwacht of op een onverwacht moment echt wel eens een goed woord voor de Heere en voor de dienst des Heeren spreken mag. Ja, dat komt ook voor. Ja, dat komt ook voor. Mensen die als het ware een gesloten mond hebben en die niet kunnen spreken. Maar als dat het doorgaande kenmerk en het enige kenmerk van heel het leven is, dan deugt het niet. Nee, er zijn tijden van zwijgen en er zijn tijden van spreken, ook in dat opzicht. En waardoor dat zwijgen dan veroorzaakt is, als het maar niet veroorzaakt is door een zekere lauwheid en een koudheid tegenover het eeuwig wel of het eeuwig wee van medemensen. Want dan is het schuld voor God. Maar het kan wel eens wezen dat je niet spreken kunt, omdat je zo aan alle kanten omringd bent door twijfels en door vrees, dat je ja, daar helemaal geen woord voor vinden kunt. Ja, maar zo wisselt het zich inderdaad af in het leven van mensen. Bovendien, ook mensen met een misschien wat minder begaafdheid om te spreken. Ook mensen die de vrijmoedigheid echt voor een groot deel missen. Daar kan uit het leven, uit het nauwgezette en het tere en het aangebonden en het ernstige leven nog een getuigenis van uitgaan. Kan ook nog. Ja.
Maar als we dan staan in vers 34, als Petrus begint,
ja,
dan doet Simon Petrus zijn mond niet open. Dat, maar dan is het eigenlijk Petrus die zijn mond open doet bij zijn tweede naam.
Ja.
Die de Heer aan vergeten.
Ja. Hoewel, ik kan de gedachtevraag begrijpen als Cornelius opdracht krijgt om Petrus te laten komen, dan zegt de Heere via die engel dat hij Simon, die toegenaamd wordt Petrus, moet ontbieden. Dus dan wordt Petrus bij zijn naam genoemd waar hij als kind mee begiftigd was. Later, als Petrus begint te preken, dan wordt hij gewoon door de Heilige Geest alleen maar Petrus genoemd, de naam die hij aan de Heere Jezus te danken heeft. Ja, dat is juist, maar ook eerder terug in dit hoofdstuk vinden we al geregeld dat Petrus alleen maar met Petrus aangeduid wordt. Ik weet niet of we daar conclusies aan moeten verbinden. Het zou best kunnen zijn dat de Heilige Geest die namen door elkaar heen gebruikt. Ik durf daar niet van te zeggen dat het zo is en ik durf ook niet te zeggen dat het niet zo is. En als het wat te betekenen heeft, dan aarzel ik nog ten aanzien van de vraag, wat betekent het dan? Ik kan het bij Jacob Israël zien, want er is een stuk in, een punt in het boek Genesis waarin je dus duidelijk gaat zien dat de Heere nou voortaan heel consequent Jacob Israël gaat noemen, zeker op bepaalde punten in zijn leven. Maar ik weet niet of dat hier het geval is. Dat durf ik tenminste niet zo hardop te zeggen. Ja. Nog meer vragen? Wiegel? Ja. Ja, ja. Ja, wat is dat, hè? Wat is dus eigenlijk de Heere liet zich verbidden? En als je dat dan in de Bijbel tegenkomt, dan de vraag daaraan verbonden, komt dat dan u ook vandaag nog voor? Ja, ik geloof het wel. Ik geloof dat elke gebedsverhoring genoemd zou kunnen worden, de Heere liet zich verbidden. Want elke gebedsverhoring is uiteindelijk, als het erop aankomt, een onverdiende zaak. Je bidt altijd om dingen die je niet waardig bent en die God niet verplicht is ons te geven. En als de Heere zou geven wat we verdiend hebben, zouden we heel wat anders ontvangen. Dat is in ons gewone dagelijkse leven zo, dat is geestelijk zo. En alles wat we meer ontvangen dan het oordeel en de gramschap, dat is onverdiend. En als God dat geeft, op het gebed, dan is dat omdat hij zich heeft willen laten verbidden. Omdat hij barmhartigheid wilde bewijzen en langmoedigheid wilde tonen. Nou, kunt u vragen, ja, maar dat is dan vrij algemeen gezegd, ja, gebeurt het wel eens in bijzondere zin? Ik denk dat iedereen, in ieder geval van Gods kinderen, in zijn of haar leven van gebedsverhoringen kan spreken. Dat ik geloof dat je dat zonder meer mag stellen. Dat iedereen die God in waarheid vreest van gebedsverhoringen kan spreken. Niet altijd hele opvallende, niet altijd bijzondere uitreddingen. Dat gebeurt ook wel eens dat iemand aan de rand van de dood geweest is met een ernstige ziekte en dat op het gebed de Heere uitkomst gaf. Of dat een van de gezinsleden zo ernstig geweest is en dat de Heere toen uitkomst gaf. Dat kan ook. Ik denk daar eigenlijk nog niet eens in de eerste plaats aan. Maar iedereen die God in oprechtheid vreest, daar geldt enerzijds van: ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten, want hij zocht en toen werden ze gevonden. Maar daar geldt anderzijds ook van: ze liepen als een stroom hem aan, hij liet haar nimmer schaamrood staan. Die twee dingen kun je van elk oprecht kind des Heren zeggen. Ze zochten niet naar God en toch heeft God zich van hen laten vinden. En aan de andere kant, ze zochten wel naar God, want God maakte hen zoekend. En dan heeft de Heere zich door hen laten verbidden. Dan heeft hij hen zijn ontferming willen bewijzen. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Dus in dat opzicht, ja zeker gebeurt dat nog. In de weg van het gebed, als daar verhoring komt, als daar uitkomst komt, als de Heere genade schenkt, dan is dat omdat hij naar dat noodgeschrei, naar dat smeekgebed heeft willen horen en zich dus liet verbidden. Ja, dat is zo. Dat is zo. Ja. Ja. Was aan die kant nog een vraag, hoorde ik? Of het is tijd. Ja, het is tijd. Maar ik dacht dat er iemand was die nog wat wilde vragen, maar dan heb ik me dus vergist. Oh, het was jij. Oh, dan volgende keer de eerste dan. Even een welzijn. Goed, we zullen gaan zingen Psalm 84. Het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Wat is het?
Zullen we met elkaar danken. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen als we aan het einde van deze avond uw aangezicht zoeken om uw naam met dankzegging te erkennen voor alles wat wij deze avond weer hebben mogen ontvangen. Gij hebt door middel van uw dienaar, Heere, ons nog onderwijs gegeven uit uw woord, hoe gij uw volk zalig maakt, hoe gij uw kerk vergadert en hoe gij bezig zijt om nog een zondaarsschare rondom u heen te verzamelen die eenmaal uw naam zullen grootmaken. Heere, wat zijn uw bemoeienissen nog groot dat gij dit alles nog doen wilt. En het past ons uw naam daar ootmoedig voor te danken dat gij ons dit voorrecht nog schenkt dat wij van tijd tot tijd hier mogen samenkomen om te luisteren naar dit onderwijs. Heere, gebruik gij dan dit onderwijs ook nog en pas het toe aan zondaarsharten. Geef dat er nog velen mogen worden uitgedreven naar uw genadetroon. En dan zult gij hen ook zeker niet beschamen. En Heere, wat zou het nog een voorrecht zijn als gij daartoe ook deze arbeid wilde gebruiken en zegenen. Wij dragen u zo, Heere, dit werk aan u op. En wij vragen van u, stel uw dienaar in het midden van ons tot een zegen. En wil gij nog vele trekken uit de duisternis en brengen in, onder het licht. Zegen daartoe deze arbeid en maak gij het ook verder nog wel met ons. Breng ons deze avond allen waar we verwacht worden en geef dat wij ter bestemde tijd hier opnieuw samen mogen komen en lust mogen hebben om naar dit onderwijs te luisteren. Dat vragen wij van u, Heere, niet omdat wij het verdiend hebben of waardig zijn, maar schenkt het ons uit genade om Jezus wil alleen. Amen.